Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 118 en daarvan het eerste vers: laat ieder zeer hun goedheid loven. 118 vers 1. U zal worden voorgelezen uit de profetie van Jesaja, Jesaja 43, de versen 22 tot en met 28 en Jesaja 44, vers 1 tot en met 5. Dus Jesaja 43, vers 22 tot en met 28 en Jesaja 44, vers 1 tot en met 5. Na de schriftlezing wordt u artikel 19 gelezen van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Eerst echter doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. De woorden van de belijdenis van Nicea. We zingen naar de belijdenis Psalm 48, het zesde vers. Want deze God is onze God. Spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welken alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria, en een mens is geworden. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Jesaja 43 vanaf vers 22 tot Jesaja 44 vers 8. Doch gij hebt mij niet geroepen, o Jacob, als gij u tegen mij vermoeid hebt, o Israël. Mij hebt gij niet gebracht, het kleine vee uw brandoffers, en met uw slachtoffers hebt gij mij niet geëerd. Ik heb u mij niet doen dienen met spijsoffer, en ik heb u niet vermoeid met wierook. Mij hebt ge geen kalmoes voor geld gekocht, en met het vette uw slachtoffers hebt ge mij niet gedrenkt. Maar ge hebt mij arbeid gemaakt met uw zonden. Ge hebt mij vermoeid met uw ongerechtigheden. Ik ben het die uw overtredingen uitdelg om mijnentwil, en ik gedenk uw zonden niet. Maak mij indachtig, laat ons tezamen rechten. Vertel gij uw redenen, opdat ge moogt gerechtvaardigd worden. Uw eerste vader heeft gezondigd, en uw uitleggers hebben tegen mij overtreden. Daarom zal ik de oversten des heiligdoms ontheiligen, en Jacob ten ban overgeven, en Israël tot beschimpingen. Maar hoor nu, mijn knecht Jacob, en Israël, dien ik verkoren heb. Zo zegt de Heere, uw maker en uw formeerder van de buik af, die u helpt. Vrees niet, o Jacob, mijn knecht, en gij Jeschuren, dien ik uitverkoren heb. Want ik zal water gieten op de dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. En ze zullen uitspruiten tussen in het gras als de wilgen aan de waterbeken. Deze zal zeggen, ik ben des Heeren. En die zal zich noemen met de naam van Jacob, En gene zal met zijn hand schrijven, ik ben des Heren, en zich toenoemen met de naam van Israël. Zo zegt de Heere, de koning Israëls, en zijn verlosser, de Heere der heerscharen, ik ben de eerste en ik ben de laatste, en behalve mij is er geen God. En wie zal, gelijk als ik, roepen en het verkondigen en het ordentelijk voor mij stellen, sedert dat ik een eeuwig volk gesteld heb? En laat ze de toekomstige dingen die komen zullen hun verkondigen. Verschrikt niet en vreest niet. Heb ik het u van toen af niet doen horen en verkondigd? Want gij dienen zijt mijn getuigen. Is er ook een God behalve ik? Immers is er geen andere rotssteen. Ik ken er geen. Lezen we nu nog artikel 19 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Wat handelt van de vereniging en het onderscheid der twee naturen van Christus in één persoon. Wij geloven dat door deze ontvangenis de persoon des Zoons onafscheidelijk verenigd en tezamengevoegd is met de menselijke natuur, zodat er niet zijn twee zonen Gods, noch twee personen, maar twee naturen in een enige persoon verenigd. Doch elke natuur haar onderscheidene eigenschappen behoudende. Gelijk dan de goddelijke natuur altijd ongeschapen gebleven is, zonder begin der dagen of einde des levens, vervullen de hemel en aarde, alzo heeft de menselijke natuur haar eigenschappen niet verloren, maar is een schepsel gebleven, hebben de begin der dagen, zijnde een eindige natuur en behoudende al hetgeen dat een waar lichaam toebehoort. En hoewel hij haar door zijn verrijzenis onsterfelijkheid gegeven heeft, nochtans heeft hij de waarheid zijner menselijke natuur niet veranderd, terwijl onze zaligheid en verrijzenis medehangen aan de waarheid van zijn lichaam. Doch deze twee naturen zijn alzo tezamen verenigd in één persoon, dat zij ook zelfs door zijn dood niet gescheiden zijn geweest. Zo was dan hetgeen hij stervende in de handen zijns vaders bevolen heeft, een ware menselijke geest, die uit zijn lichaam scheidde. Maar intussen bleef de goddelijke natuur altijd verenigd met de menselijke, ook zelfs toen hij in het graf lag. En de godheid hield niet op in hem te zijn, gelijk zij in hem was toen hij een klein kind was, hoewel zij zich voor een kleine tijd zo niet openbaarde. Hierom bekennen wij dat hij waar God en waar mens is. Waar God, om door zijn kracht de dood te overwinnen, en waar mens, opdat hij voor ons zou kunnen sterven uit de zwakheid zijns vleeses.
Gemeente, we gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 119, de versen 3, 4 en 6. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest en wat er verder volgt. Gemeente, we vragen vanavond uw aandacht voor het Bijbelgedeelte dat u is voorgelezen uit Jesaja 43 en 44. En ik lees u dan eerst uit Jesaja 44, de versen 1 tot en met 4. Maar hoor nu, mijn knecht Jacob en Israël, die ik verkoren heb, zo zegt de Heere, uw maker en uw formeerder, van de buik af die u helpt, vrees niet, o Jacob, mijn knecht, en gij Jeschurun, die ik uitverkoren heb, want ik zal water gieten op de dorstige en stromen op de droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. En ze zullen uitspruiten tussen in het gras als de wilgen aan de waterbeken. We beluisteren in dit gedeelte opnieuw de verlossing van Israël. We staan stil in de eerste plaats bij de verlorenheid en de zondigheid van het volk. En in de tweede plaats bij Gods genade en hoe dat gestalte krijgt. De verlorenheid en de zondigheid vinden we in Jesaja 43, vers 22 tot 28. En Gods genade vinden we dan in Jesaja 44, vers 1 tot en met 5. Gemeente, we zijn bezig met de profetieën van Jesaja. Profetieën zijn getuigenissen. En God zond in het Oude Testament profeten naar zijn volk om zijn boodschap aan het volk bekend te maken. Nu weten wij dat Jesaja leefde in de tijd bijvoorbeeld van koning Hiskia. Hij is waarschijnlijk zijn profetisch werk begonnen ongeveer 750 voor Christus en is waarschijnlijk in de tijd van Manasse gedood in het jaar 680. Jesaja heeft dus een hele lange periode, meer dan 70 jaar waarschijnlijk, geprofeteerd. We hebben ook gezien dat het tweede gedeelte van de profetie van Jesaja, wat begint bij hoofdstuk 40, voortdurend als achtergrond heeft de Babylonische ballingschap en de terugkeer uit die ballingschap. En hoe de Heere de wonderen van zijn genade gestalte geeft door die ballingen weer terug te voeren uit Babel naar Israël. En hoe in Israël tenslotte de tempel werd herbouwd. Deze gedeelte waar we nu mee bezig zijn, hoofdstuk 42 vanaf vers 13 tot en met hoofdstuk 44, gaan in het bijzonder in op die verlossing uit Babel. En we zien als het ware die ballingen terugkeren uit Babel. Dat is in fasen gegaan. We kennen natuurlijk de persoon van Ezra. En onder zijn leiding zijn de ballingen teruggekeerd. Later, in de tijd van Jozua en Zerubabel, zijn er ook weer ballingen teruggekeerd. En weer later zijn er ook weer ballingen, denk maar aan Nehemia en zo, teruggekeerd naar Israël. En is stap voor stap de tempel herbouwd, Jeruzalem herbouwd, de muur weer herbouwd en is daar in Israël weer dat volk van God tot openbaring gekomen. We hebben de vorige keer gezien en we hebben dat gehoord, dat de Heere zegt in Jesaja 43 vers 21, dit volk heb ik mij geformeerd, zij zullen mijn lof vertellen. Dit volk heb ik mij geformeerd, dat is een getuigenis. God heeft een volk op aarde, dat heeft hij gemaakt, we komen dat nu ook weer tegen in hoofdstuk 44. Dit volk heb ik mij geformeerd. Met dit volk heeft God een bijzondere bedoeling. In de tweede plaats lezen we een belofte. Zij, die mensen die daar in ballingschap zijn gevoerd en terugkomen uit die ballingschap, die zullen Gods lof vertellen. Die zullen God groot maken. En dan zien we als het ware in de geest, in het jaar 538 voor Christus, de eerste ballingen terugkeer in de tijd van koning Kores. Jesaja spreekt dan ongeveer 160 jaar vooruit. Het is dus iets wat in de toekomst zal gebeuren en waar hij nu al over mag profeteren. Dit volk heb ik mij geformeerd, ze zullen mijn lof vertellen. En hoe zullen die Israëlieten dan, die teruggekeerde ballingen, God lof vertellen? Nou, in de eerste plaats vanwege hun verlossing uit Babel. En die wordt vergeleken met de verlossing uit Egypte. Zo'n grote heilsdaad van God, dat hij zijn volk weer terugbrengt uit de Babylonische ballingschap. En we hebben vorige keer gehoord hoe de profeet daarbij beelden gebruikt uit Exodus, hoe God dat volk uit Egypte heeft geleid. Zo zal hij ze ook uitleiden uit Babel. In de tweede plaats, ze zullen hem lof vertellen als de tempel weer herbouwd wordt en daar het offer weer wordt gebracht. En ze zullen mijn lof vertellen. Daar in Jeruzalem zal die tempel weer herbouwd worden. Dat gebeurt ook nog in die tijd als die ballingen terugkeren. Dat is stapsgewijze gegaan. We kunnen dat van lezen in de profetieën van Haggai en Zacharia. En in het boek Nehemia, hoe stapsgewijze de tempel herbouwd wordt en later de muur rond Jeruzalem herbouwd wordt. Het tweede moment dat dat volk de lof des Heren vertelt. Terugkeer uit de ballingschap, de tweede plaats, de herbouw van de tempel en weer de offers die gebracht worden. En dan vervolgens gaat die profetie natuurlijk verder. Het is niet alleen van betekenis voor toen, op dat moment, bij die terugkeer, maar het is ook van betekenis voor later. Ze zullen me lof vertellen. Als daar, bij die tempel in Bethlehem, de Heer Jezus wordt geboren. En de Heer Jezus na 40 dagen wordt ingebracht in die tempel. En de oude Simeon daar mag getuigen dat zijn ogen de zaligheid hebben gezien. Zij zullen mijn lof vertellen. He, dat is profetie, dat is ook gebeurd. Simeon, Anna en zoveel anderen die de lof van die geboren koning hebben verteld. Wat God zegt, dat gaat ook echt gebeuren. God is een waarmaker van zijn woord. En weer later komen we bij de uitstorting van de Heilige Geest. De Heilige Geest is niet in Babel uitgestort. De Heilige Geest is niet in Egypte uitgestort. De Heilige Geest is op dat Joodse volk uitgestort. Daar is het begonnen. Daar in de Pinksterdag in Jeruzalem is het begonnen. En heeft de Heilige Geest vanuit Jeruzalem die heerlijke boodschap laten uitgaan. Zij zullen mijn lof vertellen. En tenslotte zien we dan na de uitstorting van de Heilige Geest de eerste predikers uitgaan in de wereld. Van het Joden, de Samaritanen, de heidenen. En die eerste predikers waren Joodse mensen. Petrus, Johannes, Paulus. Zij zullen mijn lof vertellen. En zo bouwt God wereldwijd zijn kerk. En zo gaat dus de profetie in vervulling. Tot op de dag van vandaag. Want elke keer als God een zondaar trekt uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, dan gaat deze profetie in vervulling. Dit volk heb ik mij geformeerd. Ze zullen hun lof vertellen. We zingen ervan in de psalmen. De Filistijn, de Tyriër, de Moor is binnen u, o Godstad, voortgebracht. Zo heeft Jesaja dus geprofeteerd over de toekomende dingen. En dan in hoofdstuk 43, vers 23, gaat hij weer terug in de tijd. We lezen in vers 22, doch gij hebt mij niet aangeroepen, o Jacob, als gij u tegen mij vermoeid hebt, o Israël. In dat vers hiervoor, dat getuigenis en die belofte, dat ging over die ballingen 160 jaar later die terugkwamen. In vers 22 spreekt Jesaja de mensen van Juda aan in zijn tijd, ongeveer 700 voor Christus. En gaat de profetie dus eerst in op de toestanden in Israël in de tijd van Jesaja. Hoe was het eigenlijk in die tijd? Hoe heeft Jesaja dat volk bearbeid? En hoe waren de omstandigheden? Was het een zeer godvrezend volk? Waren het mensen die uitzagen naar de komst van de Messias? Waren het mensen die ijverig de Heere maanden op zijn beloften en de vervulling ervan? Jesaja heeft een beeld, een tijdsbeeld van de wereld waarin hij zijn boodschap moet brengen. En dan lezen we in vers 22, doch gij, mensen van Jeruzalem, mensen uit Hebron en Bethlehem en al die andere plaatsen die daar lagen, doch gij hebt mij niet aangeroepen. O Jacob, als u tegen mij vermoeid hebt, o Israël, tegen mij vermoeid. Het volk was op een of andere manier nog wel bezig met godsdienst en goddelijke dingen. Alleen daar had de Heere niet om gevraagd. De Heere zegt tegen het Joodse volk van zijn dagen: u hebt mij helemaal niet nodig. U hebt eigenlijk wel genoeg aan uzelf. U bent wel zeer tevreden met uzelf. Gij hebt mij niet aangeroepen. Eigenlijk zien we hier in dit 22e vers hoe Jesaja dat volk van Juda uit zijn tijd beschuldigt van overtreding van het eerste gebod. De Heer had immers gezegd in de 10 geboden: ik ben de Heer uw God. En dan het eerste gebod: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. We lezen in vers 22. Doch gij hebt mij niet aangeroepen. De Heere zegt met eerbied gesproken: ik merk er nou niks van dat jullie me nodig hebben. Je kunt kennelijk heel goed leven zonder mij. Jacob, ik hoor jullie niet roepen. Ik zie je niet aan mijn troon. Terwijl dat 10-stammenrijk inmiddels verwoest is. De Assyriërs rondtrekken. Zie ik bij jullie niet verbrokenheid des harten. Een vragen naar de God van Jacob. Wat is dat een hele concrete en een hele aangrijpende beschuldiging. Het is toch wat met die mensen toen. Ruim 27 eeuwen geleden. Ja. Heb u God wel nodig? Heb u de Heer nou nodig gehad vandaag? Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Jesaja heeft geprofeteerd voor mensen van toen. Maar hij profeteert ook voor mensen vandaag. Doch gij hebt mij niet aangeroepen. U bent toch ook gedoopt? U bent toch ook in dat verbond begrepen? Heb u nou de Heere nodig? In alle dingen. Gij hebt mij niet aangeroepen. Het is een hele diepe klacht die God hier uit over het verbondsvolk. Dat verbondsvolk wat de Heere niet meer nodig heeft, maar liever in die tijd steunt op Egypte en de verlossing verwacht van Egypte. Gij hebt mij niet aangeroepen. Zeg, hoe is het nou in ons leven? Hoe is het nou in mijn leven? Het eerste wat de Heere leert, als de Heilige Geest in ons leven komt, dat we God missen en hem niet kunnen missen, dat we kwijt zijn. Gij hebt mij niet aangeroepen. En dan lezen we in vers 23 dat het volk, kleinvee dat zijn, slachtofferen, geiten en zo, die gebracht werden, klein vee, brandoffers en slachtoffers, runderen en zo. Dan staat er in vers 23, mij hebt gij niet gebracht, de klein vee, uw brandoffers en met uw slachtoffers hebt gij mij niet geëerd. De Heere bedoelt, u bent wel met die offers gekomen. En u brengt wel offers van klein vee en u brengt wel offers van slachtoffers, maar, en u brengt ook wel spijsoffer, en u brengt ook wel wierook, en u brengt ook wel kalmoes, dat zijn bepaalde soorten kruiden, bepaalde geuren waren dat, die dan gebracht werden bij die offers. U brengt die offers wel, maar u brengt ze niet aan mij. Dat bedoelt de Heer. Die mensen hadden ook nog wel godsdienst. Natuurlijk. Iedereen had godsdienst in de tijd van de Bijbel. De Grieken hadden godsdienst. De Egyptenaren hadden godsdienst. Nebukadnezar had ook een god, Bel. Iedereen was godsdienstig. Er waren geen mensen die zeiden dat God niet bestaat. Dat komen we in de Bijbel niet tegen. Hooguit dat je ziet dat mensen zeggen, de dwaasheid in zijn hart, dat God er niet is. Dat we niet rekenen met God. Iedereen had wel een god. En ook die mensen in Israël. Ja, ze brachten echt wel brandoffers en slachtoffers enzovoorts. Alleen, gij hebt mij niet gebracht. Hoe zat dat nou met die offers? Ja, ze brengen eigenlijk hun offer op de manier van Kaïn. Kaïn die zei, als ik God nou wat geef, dan is God verplicht om mij wat terug te geven. Snapt u? Dan maken we van de gehoorzaamheid van God een soort koophandeltje. Er is ook een Latijnse uitdrukking voor, doe het des. En zo dienden de Romeinen bijvoorbeeld hun godheden. Dan moest je ijver aan dienen, want dan zou die godheid je helpen. Voor wat hoort wat tenslotte. Maar de Heere zegt, daar ben ik niet om verlegen. Ik ben niet om slaven. Ik ben niet om eigenwillige godsdienst verlegen. Ik ben om mensen verlegen die mij willen eren op de manier zoals ik dat zeg. Hier in dit 23 en begin 24 beschuldigt Jesaja de mensen van overtreding tegen het tweede gebod. Gij zult u geen gesneden beeld. Gij zult u geen eigenwillige godsdienst erop nahouden. En dat zag Jesaja zoveel in de dagen waarin hij leefde. Dat wij God vereren naar onze eigen inzichten. Een God, ja, voor zover we die nodig hebben. Misschien is dat ook wel heel uw godsdienst. Een God, ja, die we er ook nog bij doen. En die we, als het dan uitkomt, ook nog wel eens nodig hebben. En dan lezen we af en toe plichtmatig wel een stukje uit de Bijbel. Maar ons hart is er niet bij. Dan doen we natuurlijk ook nog wel eens onze knieën buigen. En soms doen we er ook nog wel wat vrome zinnen bij. Ja, een mens kan niet bidden en dat moet de Heer hem dan leren enzovoorts. De apostel Paulus zegt, wij weten niet te bidden gelijk het woord, maar de Geest bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Paulus zegt, er is altijd een beroep mogelijk op de Heilige Geest. Maar wat is er vaak een veel plichtmatig bidden. Plichtmatig zonder dat ons hart erbij is de Bijbel leest. Plichtmatig naar de kerk gaan. Ja, maar is dat dan niet goed? Natuurlijk is dat goed. Alleen, hoe hoort en hoe luistert u? De Heer Jezus heeft dat zo duidelijk gezegd in die gelijkenis van die lamp, weet u wel. We moeten die lamp niet onder een bed en we moeten die lamp niet onder een vat neerzetten, want dan gaat het uit. Zie toe hoe gij hoort, zegt hij tegen de discipelen. Dat is hier het hele grote probleem in de tweede plaats. God niet nodig. God op een manier vereren die aansluit bij onze voorkeuren en zo. En ja, als het dan niet uitkomt, doen we het op een wat andere manier. En dan voegt Jesaja er nog iets aan toe. Vers 24. Het slotgedeelte. Maar gij hebt mij arbeid gemaakt met uw zonden. Gij hebt mij vermoeid met uw ongerechtigheden. De kanttekenaar, kanttekening 76... die vult dat in, dat tweede gedeelte van vers 24. Want dan lezen we in kanttekening 76, dat is: met uw huichelarij, met onderdrukken van uw naaste enzovoorts. En dan wordt terugverwezen naar Jesaja 1 vers 15. We zouden ook kunnen zeggen, Jesaja noemt de zonde tegen het eerste gebod. Hij noemt de zonde tegen het tweede gebod. En hier in vers 24, het tweede gedeelte, noemt hij de zonde tegen de tweede tafel van de wet. Onderdrukking van uw naaste, en noem allemaal maar op. Kijk, in het tienstammenrijk, daar werd ook niet meer naar God geluisterd. Koning Achab liet uiteindelijk Nabot vermoorden. Want die man stond in de weg met zijn beroep op die oude bepalingen van Mozes. Het was in het tweestammenrijk echt niet beter. Het is zelfs zo dat de profeet Jeremia zegt dat het tweestammenrijk het nog erger heeft gemaakt dan het tienstammenrijk. Allerlei onrecht heerste daar. Op allerlei manieren. Arme mensen werden uitgebuit. Het jubeljaar werd niet onderhouden. De vrijlating van slaven werd niet onderhouden. Zelfs in de tijd van Jeremia, als dan de Babyloniërs voor de stad liggen, dan mogen alle slaven vrij. Maar als de Babyloniërs weg zijn, dan moeten die mensen worden weer opnieuw geknecht. Volstrekt tegen de wetten van Mozes, tegen de wetten van de Heere in. Concrete zonden die in het volksleven, in het leven van mensen, hand over hand toenemen. Gemeente, dat is nu ook bij ons zo. En als de Heilige Geest overtuigt, dan krijgen we er last van. Zonden en ongerechtigheden. Maar dan voegt Jesaja er nog iets aan toe. We zitten dus nog steeds bij die mensen, hè? In de tijd van Jesaja. Die mensen bij die tempel in Jeruzalem. En dan zegt de Heer in vers 25: Ik ben het die uw overtredingen uitdelg om mijnentwil. Ik gedenk uw zonden niet. Maak mij indachtig, laat ons tezamen rechten, vertel uw redenen, opdat gij moogt gerechtvaardigd worden. Wat wordt daar nou toch weer bedoeld? Waarom zegt hij dat? Ik ben het die uw overtredingen uitdelg, om mijnentwil. Kijk, de Heere zegt, ik heb mijn heerlijke en heilzame wet gegeven. Die wet die hebt u overtreden. U bent zondig. Maar dan kom ik ook bij dat volk met mijn genade. Ik ben het die uw overtredingen uitdelg. Niet omdat u van die fatsoenlijke mensen bent. Niet omdat u daar wel recht op zou hebben. Maar ik wil uw overtredingen uitdelgen. Omdat ik genadig ben. Om mijnentwil. En natuurlijk dat weten vanuit het Nieuwe Testament, om het bloed van Christus wil. En wat is nou zo aangrijpend hier in vers 25 en 26? Dat de Heere die genadeboodschap laat horen. Ik vergeef het. Op mijzelf. Dat is nou volkomen gratis. Daarvoor heb ik nou niets van u nodig. De hele dag heb ik mijn hand uitgebreid. En als je dan leest wat ervoor staat. En wat er daarna komt. Vers 27 en 28. Dan heeft het volk daarop nee gezegd. De Heere zegt ja. De Heere, ik delg het uit op mijnentwil. En het volk zegt, nou Jesaja, dat lijkt ons nou niet zo goed. Die God hebben wij niet nodig. Is dat ook niet terug te vinden in het Nieuwe Testament? Waar de Heere Jezus zegt, dat hij het licht is dat in de wereld gekomen is. Maar de mens hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Want hun werken waren boos. Is dat ook niet het verachten van de genade waar de Heere zondaren mee nawandelt? Heeft de Heere Jezus niet met tranen gezegd. Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen. Maar u heeft niet gewild. Gemeente, dat moeten we toch ook wel zeggen. We hebben gehoord van de zonde tegen het eerste gebod. Het tweede gebod. De tweede tafel. En hier horen we van zonde tegen de genade. Dat we die grote God, die in Christus, overtredingen wil uitdelgen, maar rustig laten staan, er omheen lopen, die God niet nodig hebben. U weet uit de Bijbel, en u weet ook uit het onderwijs, dat de ergste zonde is ongeloof. En ongeloof is dat we God niet vertrouwen. Dat we die genadige God afwijzen. Ongeloof is dat we de duivel gelijk geven en God ongelijk. Ik ben het die overtredingen uitdelg op mijzelf. En het volk heeft gezegd nee. En dan volgt tenslotte het laatste. Wat we lezen in dit hoofdstuk 43. De Heere zegt, uw eerste vader, wordt Adam mee bedoeld. Onze eerste vader. Heeft gezonden en uw uitleggers, daar worden de valse profeten mee bedoeld. En de priesters die dat volk op een verkeerde manier voorlichting gaven. De boodschap doorgaven. Uw uitleggers hebben tegen mij overtreden. Daarom zal ik de oversten des heiligdoms ontheiligen. Dus ik zal die tempel afbreken. En ik zal Jacob ten ban overgeven. En Israël tot beschimping. Jesaja profeteert hier de wegvoering in de Babylonische ballingschap. Jacob ten ban overgeven. Zonde brengt oordeel en straf met zich mee. Zonde en straf. Hoe moet dat nou met die belofte? Zij zullen mijn lof vertellen. Er komt niks van terecht. Die mensen leven bij God vandaan. En het lijkt wel alsof Jesaja in vers 21 iets heeft gezegd wat niet vervuld gaat worden. Nee, dat klopt. Als we letten op dat volk, komt er niks van terecht. Want dat volk is hopeloos en reddeloos. En daarom begint hoofdstuk 44. met het woordje maar. Het woordje van het wonder. Het woordje van de tegenstelling. Zeg, kent u dat nou ook in uw leven? Gezondigd tegen Gods liefde. Gezondigd tegen Gods wet. Ten ban overgegeven. Hopeloos. Reddeloos. Maar zij zullen mij lof vertellen. Zie u gemeente. Het is uiteindelijk Gods werk. Dat laat de Heer zo heerlijk uitkomen. Dat hij nu die genade Gods gestalte geeft. En dwars door alles heen. Zijn raad realiseert. Een zondaar een trekt uit de duisternis. Tot zijn wonderbaar licht. Dat brengt bij onze tweede gedachte. Maar eerst gaan we zingen. En dat doen we. Uit Psalm 109. En daarvan het 13e vers. 109 vers 13 gaan we samen zingen. Gemeente, we gaan nu naar onze tweede gedachte en dat zijn hoofdstuk 44 vers 1 tot en met 5. En dat is Gods genade, zonde en oordeel en genade. Maar hoor nu, Jesaja heeft dus door de profetie gesproken over de mensen van zijn tijd. Hij ziet als het ware in de geest weer opnieuw die Babylonische ballingschap en hoe Jacob ten ban wordt overgegeven. Maar Jesaja heeft ook, en dat heeft hij hiervoor gedaan, en daar gaat dit gedeelte ook over van hoofdstuk 42, 43, 44, geprofeteerd hoe God in de toren des ontfermens gedenkt en hoe die ballingen zullen terugkeren. Hoe God dus genade bewijst. Zij zullen mijn lof vertellen. Dit volk heb ik mij geformeerd, ze zullen mijn lof vertellen. En dat God nu zich over dat volk zal ontfermen, dat lezen we in hoofdstuk 44 vers 1 tot en met 5. En hoe die ontfermingen Gods gestalte krijgen. We kunnen natuurlijk spreken over genade, we kunnen spreken over heil en over barmhartigheid, maar hoe krijgt dat nu concreet gestalte? En waarom doet God dat nou eigenlijk precies? Dat zijn de vragen die hier in dit gedeelte worden beantwoord. Let op. Sommigen hebben bij de uitleg hiervan gedacht aan de heidenen, want er wordt gesproken over de geest in vers 3. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten. En in zekere zin verwijst het ook wel naar de Pinksterdag, maar het gaat hier over Israël. Het gaat hier erover dat God die ballingen weer terugbrengt en dat hij zal werken onder de Joden, onder dat Joodse volk. En hoe hij daar de Christus zal komen en hoe daar de eerste predikers van het evangelie zullen uitgaan. Het is dus een boodschap in de eerste plaats voor het oud-testamentische verbondsvolk. En hoe de Heere aan dat volk blijft gedenken. En waarom doet de Heere dat nu? Waarom bewijst hij nu aan die hopeloze mensen die in ballingschap zijn gevoerd en daar dan 150, 160 jaar lang in Babel hebben gezeten, waarom laat de Heer die mensen nu weer terugkeren? Zijn dat van die beste mensen? Maar jullie hebben toch in Babel wel flink je best gedaan. En jullie hebben het in Babel toch wel moeilijk gehad. En daarom zal ik dat belonen. En daarom zal ik de medelijden hebben. Nou gemeente, als God moet wachten op beste mensen, dan komt er nooit iemand in de hemel. En als God iets moet doen omdat hij medelijden met ons heeft, dan is de een nog meelijdender misschien dan de ander, maar van nature zijn wij zulke meelijwekkende mensen niet. Nee, de hoogmoedige mensen. Staat er nou in hoofdstuk 44... Hoe begint dat hoofd? Maar ik zei dus het wonder. En dan hoor ik in dat eerste vers, maar nu mijn knecht Jacob, mij. Ik kom zo in het tweede vers er wel op terug. Mijn volk, mijn knecht. En Israël die ik uitverkoren heb. Nou, dat grijpt terug op een gedachte uit Deuteronomium. Waar de Heer bij monden van Mozes zegt, ik heb u niet omdat u nou zo veel was, of omdat u nou zo belangrijk was uitgekozen. Ik heb u uitgekozen vanwege mijn naam en vanwege mijn eer. Die uitverkiezing, die is er natuurlijk in allerlei vormen in de Bijbel. Je hebt de verkiezing van een volk, je hebt de verkiezing tot een ambt, en je hebt ook de verkiezing van Gods kinderen, de verkiezing tegenover de verwerping, de soevereine verkiezing. En nu zegt de Heer dat hij genade bewijst. Ja, omdat hij daar een begeerte toe heeft. Want de verkiezing gaat altijd terug op Gods welbehagen. Gods gunst. En dat is een hele diepe gedachte. Maar kijk, die mensen, we hebben ze nou net hier gehoord. En als je dat dan allemaal leest, dan denk je, wat een hopeloos stelletje mensen. Ja. Daar is niets goeds aan te zien. God kan nooit naar die mensen omzien, omdat er nou allerlei redenen liggen in die mensen. Die liggen er helemaal niet. Er zijn in God zelf redenen. En dat wil dat woordje welbehagen. Het woordje verkiezing nou zeggen. God heeft er een verlangen in. Om die ballingen weer terug te brengen. En om dat volk te formeren dat het zijn lof zal vertellen. Dat is de God van de Bijbel. Die God heeft er ook een verlangen in dat u naar zijn woord luistert. Die God zegt ook in de Bijbel, ik heb helemaal geen verlangen in uw dood. Maar daarin dat u zich bekeert en leeft. Is dat voor u alles een wonder geworden? Weet u, de verkiezing wordt voor ons altijd ingewikkeld. Als wij nog wat zijn. Maar als we dat niet meer zijn, dan wordt het o zo wonderen. God dan naar zo'n hopeloos geval als u wil omzien. Die hopeloze mensen, mijn knecht Jacob, die ik uitverkoren heb. Dat is de eerste reden. Tweede reden waarom God naar dat volk omziet staat in vers 2. Zo zegt de Heere, uw maker en uw formeerder, van de buik af, die u helpt. Vrees niet, o Jacob, mijn knecht, en Gaijeschurun, een naam die we ook al tegenkwamen in Deuteronomium en die iets met recht te maken of rechtvaardigheid te maken heeft. We weten niet precies wat nou de achtergrond is van die naam, maar het is toch een bepaalde naam voor Israël, Jeschurun, die ik uitverkoren heb. Wat wordt hier nou bedoeld? Wel, God heeft dat volk uitverkoren, mijn knecht, en heeft dat volk ook geformeerd. Van de buik af. En er wordt speciaal die naam van Jacob nog eens genoemd. U weet wel, Abraham, Isaac en Jacob. En Jacob, dat is de stamvader van het volk van Israël. Van de 12 zonen van Jacob. En God heeft met dat volk een verbond opgericht. Van eeuwigheid is het de uitverkiezing. En het krijgt een gestalte hier op aarde. Door een verbond. Vandaar dat hier in vers 2 staat. Zo zegt de Heer, de verbondsgod. De ik zal zijn die ik zijn. Uw maker en uw formeerder. Van de buik af. Kijk, en dat is nou het tweede, gemeente. Waarin en waarom God naar dat volk omziet. En God naar zondige mensen omziet. Hij is de verbondsgod. Ik zal zijn die ik zijn zal. Dat heeft de Heer betoond toen het volk opvoerde uit Egypte. Het is ook in die heerlijke naam Heer geopenbaard. Dat heeft hij hier weer opnieuw laten zien. En dat laat de Heer ook opnieuw merken, ook vandaag nog. We zingen ervan in Psalm 146, uw God, o Sion. Van geslacht tot geslacht. Halleluja. Dat verbond wil ook zeggen. En dat hangt samen met dat verbond. Dat God het uitwerkt in de tijd. God is begonnen met Adam en Eva. En God gaat voort met zijn werk. We noemen dat de verschillende openbaringsvormen van het verbond. En laten we dan niet gering denken van deze God des verbonds. Zou ik dat zeggen en niet doen en spreken en niet bestendig maken? Dat volk dat breekt wel voortdurend dat verbond. En dat volk dat neemt iedere keer weer afscheid van God. Maar de Heer doet het niet. Hij blijft de getrouwe. Die niet zal laten varen het werk dat zijn hand begon. U draagt ook het teken van het verbond, hè? Drink het nou eens aan de troon der genade. Omdat de Heer niet alleen maar dat teken, maar ook de betekenis zou willen schenken in uw leven. En in de tweede plaats, als we nou dat teken hebben ontvangen, gaat dan de betekenis bij het leven in onze ziel. U is allemaal ongetwijfeld wel bekend met Maarten Luther. En in de grootste aanvechtingen was het vaak zo dat Luther het nooit klein kon krijgen dat God hem heeft laten dopen. En dat hij het teken van het verbond droeg. Satan hem dan weer wijs maakte dat hij het helemaal mis had. Dan zei hij, weg Satan, ik ben gedoopt. Dat is de betekenis van de doop. Dat God met ons een eeuwig verbond der genade opricht. Om tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. En daarom van alle goed ons verzorgen. Of ten onze beste keren wil. Zijn verkiezing. Zijn verbond. En dan in de derde plaats. Wat is nou die derde reden? De manier waarop de Heer de genade bewijst. Want ik zal water gieten op de dorstigen. Stromen op het droge. Dat is een beeld natuurlijk. Een beeld dat zeker in die oosterse context buitengewoon aanspreekt. Water op de dorstigen en stromen. Hè? Een heleboel water over het droge. En waarom dat beeld bedoelt. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten. En mijn zegen op uw nakomelingen. Hier zien we in het Oude Testament een belofte van de Heilige Geest. De Heilige Geest is ook in het Oude Testament al werkt. Want David zegt bijvoorbeeld in Psalm 51, neem de Heilige Geest niet van mij. De Heilige Geest die als persoon is komen wonen in de kerk vanaf de Pinksterdag. Toen is de Heilige Geest in zijn volle omvang gaan werken in deze wereld. En dat wordt hier beloofd. Dat de Heere in het midden van het Joodse volk, de Pinksterdag, en later bij de Samaritanen, en weer later in de christelijke gemeente, Efeze, Korinthe, noem maar op, met zijn geest zal komen. En op uw zaad giet en mijn zegen op uw nakomelingen. Dus die ballen komen. Dan zegt de Heer, ik zal mijn geest uitstorten op uw nakomelingen. Dat is de Heilige Geest. En dat is die onweerstaanbare kracht waarmee God wederbarend werkt. Ik zei net al, wij kunnen niet bidden. Dat zegt Paulus ook. Maar we mogen een beroep doen op de Heilige Geest. Want de Geest bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Wij weten niet hoe we bekeerd moeten worden. De Heilige Geest is de Geest van de genade en de gebeden. Wij zijn dode mensen. De Heer Jezus heeft gezegd, het is de Geest die levend maakt. Het vlees is niet nut. En Nicodemus zegt, hoe moet het nou geschieden? En de Heer zegt tegen Nicodemus, de wind blaast waarin hij wil. Gij kent zijn geluid, gij weet niet van waar hij komt, nog waar hij heen gaat. Alzo is een ieder die uit de Geest geboren wordt. En niemand kan zeggen, Jezus de Heer te zijn, zegt Paulus, dan door de Heilige Geest. Kent u ook dat werk van Gods geest in uw ziel? Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Die geest verootmoedigt. Die geest ontdekt aan wie wij eigenlijk zijn. En dan zijn we niet beter dan de Joden de tijd van Jesaja. Die geest maakt ons eerlijk. Die geest maakt ook plaats voor Christus en voor zijn gerechtigheid. De Heer Jezus heeft gezegd, die zal het uit het mijne nemen. En die zal het u verkondigen. En het liefste werk van de Heilige Geest is om zondaren te brengen aan de voeten van de zaligmaker. De Heilige Geest is ook de geest des geloofs. En wat is de geest des geloofs? De geloof, dat is de band en dat is de hand waarmee een zondaar met de Heere wordt verenigd en de zaligmaker aanneemt. En de Heilige Geest is voortdurend bezig om een zondaar te funderen en te bouwen niet op dat werk van hem, maar op dat werk van Christus. Misschien even een moeilijke gedachte, maar wel een hele belangrijke gedachte, vooral voor de gelovigen. Kijk, u weet allemaal, begin van Gods werk in ons leven, dat is de wedergeboorte. De Heilige Geest aan werk, dan de ogen open, dan worden we bedroefd over de zonde. Dan krijgen we een verlangen naar de Heer en naar zijn dienst. Dan komt er een droefheid in ons hart naar God. Dan komt er die waarachtige bekering. Dan komen die momenten dat het evangelie openvalt en dat we iets mogen zien van de heerlijkheid van de zaligmaker. En dat zijn allemaal hele belangrijke dingen. Dat is de weg die de Heer bewandelt met al de zijnen. Opdat ze gebouwd worden in Christus. In de zaligmaker. Maar nou zijn al die dingen die wij leren en ondervinden. Dat zijn geen gronden. Daar kom je de hemel niet meer binnen. Je kunt niet zeggen, ik ben wedergeboren, dus kom ik wel in de hemel. Dat leert de Heilige Geest Gods kinderen niet. Je kunt niet zeggen, ik ben bekeerd, dus kom ik wel in de hemel. Dat is niet zo. Je kunt ook niet zeggen, ik heb wel eens heel erg gehuild over mijn zonde. Ik ben ernstig en dus zou ik misschien wel eens naar de hemel kunnen gaan. Dat leert de Heilige Geest allemaal niet. Dat leren we onszelf. Weet u wat de Heilige Geest leert? En dat is hoger onderwijs op de school der genade. Dat er nou maar één soort mensen in de hemel komen. En dat zijn straatarme mensen. Die alleen maar kunnen leunen en steunen op de gerechtigheid van Christus. Dat is de enige grond. En de Heilige Geest die rust niet voordat hij een zondaar heeft gebracht bij die gerechtigheid die alleen redt van de dood. En dat is zo'n heerlijk evangelie. Dat is het ware evangelie. Daarin schittert die persoon van de middelaar, waarvan we uit artikel 19 van de belijdenis hebben gehoord, dat hij God is en dus krachtig om de meest machteloze zondaar te redden. En dat hij mens werd, dus volledig bekwaam om te kunnen lijden, te kunnen stellen voor de zonde, te betalen. En daarom blijft er in het leven van al Gods kinderen, door de werkingen van de Heilige Geest, maar één persoon over. En dat is Christus, de zaligmaker. Ik wil dat even tegen u zeggen, ook tegen mezelf. Want het evangelie, ik heb het al eens meer gezegd, is niet in de eerste plaats een gevoel. Is niet in de eerste plaats een weg. Het evangelie is een persoon. Wij worden behouden om Jezus wil. En om Jezus wil alleen. En nergens andersom. Ik zal mijn geest als stromen uitgieten op het droge. En dan zal dat ook vruchten voortbrengen. Dan zullen er vanaf de Pinksterdag, eerst in het Joodse volk en later onder de Samaritanen en weer later onder de heidenen, allerlei mensen bekeerd worden. Er zullen gemeenten worden gesticht. Ze zullen uitspruiten tussen het gras en als wilgen in de waterwip. En dat is een geweldige stortbui. Ik kreeg vandaag nog een foto van iemand. Dat heeft in bijvoorbeeld het Arabisch Gierenland geweldig geregend. En dan zie je heel die woestijn, die wordt groen, krijgt een groene kleur. Dat leidt wel weer tot sprinkhanen waarover we konden lezen vandaag in de krant. Dat geeft weer anderen op, maar dan wordt zo'n woestijn, die wordt helemaal groen. Van de regen. Enorm beeld van vruchtbaarheid. Maar wanneer die geest wordt uitgestort, dan zegt de oude profeet reeds, dan zal daar in die heidens en in die Joodse wereld een geweldige vrucht geven. Nou, zegt u, nou. Dat viel toch nog niet mee? Wat dacht u van 3000 tot de Pinksterdag? En wat dacht u later, in Antiochië, in Syrië, een bolwerk van de Satan. En God plant er een gemeente, in die heidense wereld. En in Efeze, waar die Diana de Efezene werd vereerd en de afgoderij grote hoogte heeft bereikt. Er is een gemeente gekomen, en in Rome. Geloof, zegt Paulus, wordt door de hele wereld gepredikt. Stap voor stap heeft de Heer dat waar gemaakt. Hij is dat werk begonnen en zet het voort tot op de dag van de wederkomst. Trouwens, daar is God vandaag nog mee bezig. Nog steeds brengt dat evangelie vrucht voort. Nog steeds worden Gods knechten uitgezonden om dat goede woord te prediken. En de Heere zegt bij monden van Jesaja, dat woord zal niet ledig tot mij wederkeren. Het zal doen hetgeen mij behaagt. Het zal voorspoedig zijn hetgeen waartoe ik het zend. En dan komen we tenslotte bij het vijfde vers. In vers 1 tot en met 4 horen we wat God doet en hoe hij werkt. En in vers 5 zien we wat daarop het antwoord is. Deze zal zeggen: ik ben des Heer. En die zal zich noemen met de naam van Jacob. En gene zal met zijn hand schrijven: ik ben des Heer. En zich toenoemen met de naam van zijn, let eens op. Daar een, zegt de profeet. En daar een, en daar een, en daar een, en daar een. Die en die is al daar geboren. Deze zal zeggen, en die zal zich noemen, en gene zal met zijn hand, wat in vers 4 werd gezegd, uitspraak, wordt in vers 5 duidelijk gemaakt. Het krijgt handen en voeten. Wat zullen ze dan doen? In de eerste plaats, belijden. Ik ben des Heren. Paulus schrijft in de Romeinenbrief: het zij dat wij leven, het zij dat wij sterven, wij zijn des Heren. We liggen voor zijn rekening. En in de Heidelberger Catechismus horen we de leerling zeggen dat ik niet het eigendom ben van mezelf, maar het eigendom van mijn getrouwe zaligmaker. Gemeente, daar is natuurlijk namaak en daar moeten we voor waarschuwen. Maar aan de andere kant, er zijn ook momenten dat Gods kinderen dat eerbiedig en ootmoedig mogen beleiden. Dat ze niet voor rekening liggen van zichzelf, maar dat ze voor rekening liggen van de getrouwe verbondsgod. Ik ben des Heren. We kennen allemaal de gave van het geloof en de beoefening van het geloof. Dit is beoefening, gemeente. En in de beoefening van het geloof leert de Heer dat zijn kinderen, bijvoorbeeld door een onderwijzing van het woord, bijvoorbeeld door de gebruikmaking van de sacramenten, bijvoorbeeld in het persoonlijke gebedsleven, de meditatie, de overdenking: ik ben des Heren. Reken erop, als het ware, dat de duivel daar een hekel aan heeft, hoor. Reken erop dat de godsdienst zijn schouders over ophaalt. Maar reken er ook op dat de engelen er blij zijn. En dat de Heere er zijn stempel op wil zetten. Ik ben des Heren. En dan lezen we in de tweede plaats: ik zal mij noemen met de naam van Jacob. Waarom wordt daar nou weer mee bedoeld? Jacob, weet u wel. De mindere van Esau. Maar wel, Jacob heb ik lief gehad. Esau heb ik gehaat. Ik zal mij noemen met de naam van Jacob. Dat ik nou hoor bij die nakomelingen van Jacob. Belijdenis, een verlangen en tenslotte schrijven. En gene zal met zijn hand schrijven. Je kunt iets zeggen. Je kunt ook iets opschrijven. Schrijven heeft de gedachte van duurzaamheid. Woorden kunnen voorbij gaan. Als je iets op een papiertje schrijft, kun je het nog eens lezen. Duurzaam. Een blijvend karakter. Kijk, hoe krijgt nou dat werk van Gods genade handen en voeten? Door een belijdenis. Door zich te voegen bij de Heer en bij zijn volk, door daden. En tenslotte ook door het vast te leggen. Schrijven. gemeente, zo hebben we gezien wie dat volk nou is. En dat is niet best. Hopeloos en reddeloos. We hebben ook gezien wie God is. Als die ballingen terugkeren. Als de Heilige Geest wordt uitgestort. En dat is de levende God. Die ook vandaag nog steeds zijn handen uitbreidt. En die door middel van de zaligmaker tegen u zegt. Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen. De hele dag heb ik mijn handen uitgebreid naar een wederhorig volk. Amen. Slotzang gemeente, Psalm 108, tweede vers, 108 vers 2. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.